Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Als prinses en als koningin had Beatrix een confronterende, haast activistische stijl. Hoe ver dat soms kon gaan, ontdekte Jutta Goris. Door gesprekken met vrienden, hofdames en politici leerde zij dat Beatrix vlak voor haar aantreden hoog spel speelde. Met bijna het einde van de monarchie tot gevolg.
Op 31 januari 1980 kondigde koningin Juliana haar aftreden aan.
Jutta Goris schreef een boek over Beatrix en maakte een documentaire serie samen met Godfried van Run.
En vanaf dat moment waren er 3 maanden om de inhuldiging van Beatrix voor te bereiden. Dat was op 30 april 1980.
Ik zweer aan het Nederlandse volk dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.
Die inhuldiging, dat was een zware dag. Dat is ongelukkig verlopen.
Hier in Amsterdam is aan het eind van de morgen tot een vrij ernstig treffen gekomen tussen ongeveer 200 krakers en 350 mannen van de mobiele eenheid.
Op datzelfde moment werd in het centrum van Amsterdam gevochten en geplunderd. Een vervolg van de onlusten van vanmiddag. Die waren hevig geweest.
Je hoorde sirenes, helikopters, gejoel. En Beatrix is op het balkon verschenen met haar moeder. Juliana heeft toen tot 3 keer toe om stilte moeten vragen.
Even vragen stilte zijn.
En daarna dat beroemde...
Zojuist.
Zojuist.
Zojuist heb ik afstand gedaan van de regering. Ik stel u hier Beatrix voor. Uw nieuwe koningin.
Ja, dat liet eigenlijk zien hoe ongelooflijk ingewikkeld dat moment is geweest. Voor hun allebei. Ze moet iets gedacht hebben als, waar ben ik in godsnaam aan begonnen?
Maar het is er gelukt. Ik bedoel, uiteindelijk is ze ingehuldigd. Ze werd koningin.
Maar het was er bijna niet van gekomen. En wij hebben in ons onderzoek een beetje kunnen achterhalen hoe dat gegaan is.
Jullie zijn erachter gekomen dus dat zij bijna geen koningin is geworden.
Ja, daar komt het op neer. Ze heeft gedreigd niet aan te zullen treden.
Wat heb je precies ontdekt?
Ik ben in 2009 begonnen met onderzoek naar het leven van Beatrix. Ik merkte dat vrienden, leden van de hofhouding, politici, die werden ouder, zeker uit haar beginjaren, waren vaak zonder functie. En ik merkte dat het makkelijker was om ze te spreken. Ik had al eerder voor de krant een portret gemaakt van Beatrix. En toen merkte ik bij Wim Kok bijvoorbeeld, ook bij Dries van Acht, dat je daar binnen kon komen. En dat die vrij openhartig spraken over haar.
Terwijl de voormalige premiers vaker de deur dicht hielden daarvoor.
Ja. Zeker. En je mag de koningin niet citeren. Er zijn allemaal protocolregels omheen die het dat ontoegankelijk maken. Ik vond het is een onderdeel van ons staatsbestel. En je moet dat ook kunnen controleren. Dus ik heb daarom een interesse in het Koningshuis gehad.
Maar tegelijkertijd is het journalistiek dus heel moeilijk om daar dichtbij te komen.
Ja, maar ik wilde een aantal gebeurtenissen ontrafelen. Dus ik kwam eigenlijk steeds dichter bij de kern rondom haar.
En welke Beatrix kwam voor jou naar boven uit al die gesprekken met al die mensen?
Een eigenschap in ieder geval die naar boven is gekomen en ook de laatste jaren extra, is dat zij een sterk activistische aard ook heeft. En een confronterende manier van leven, werken, onderhandelen. Dat bleek eigenlijk al toen ze 12 was, in 1950.
Zo jong?
Ja, toen was Paleis Soestdijk in de ban van Greet Hofmans. Een gebedsgenezeres. En die gebedsgenezeres die kwam om de ogen van haar jongere zusje Marijke, prinses Christina, te genezen.
Met gebed?
Maar met eigenlijk aanwijzingen van het hogere, vanuit het hogere. Het was een spiritistische vrouw. Juliana was dol op haar. Die heeft een ongelooflijk veel gebruik van gemaakt, ook voor politieke doeleinden. Dat is een schandaal geworden.
Geet Hofmans, ze werd dus afgeschilderd als een Rasputin, een stookster die de koningin volledig in haar greep had. Volgens anderen was ze juist een onschuldige vertrouweling van koningin Juliana die gebruikt werd als zondebok.
Beatrix die heeft eigenlijk al heel vroeg gezien dat dat niet goed was, dat die vrouw er was. Die bemoeide zich met alles en zij heeft haar een briefje geschreven. Wat neerkomt op mens bemoeien met jezelf. Bemoei je niet met ons.
Beatrix heeft als 12-jarige al geprobeerd die invloed van Greet Hofmans op dat gezin een halt toe te roepen.
Ja, nou dat is natuurlijk een sterk moment geweest al, dat ze dat zo vroeg in haar jeugd voelde. Een kind dat ja niet over zich heen liet lopen.
Niet bang was voor confrontatie.
Niet bang voor confrontatie, ja.
Een klein groepje jongeren dat zich eerst eigenlijk ook zo machteloos voelde, is gaan zoeken naar mogelijkheden om zich toch in te zetten.
Ze heeft in haar jeugd, en dat was eigenlijk vlak na haar studie, een soort actiegroep opgericht. Een beetje naar model van het Peace Corps in Amerika. Kennedy had dat net opgericht. En zij wilde Europese jongeren oproepen uit de apathie tevoorschijn te komen.
Laten we nu eens niet praten, maar ons samenstellen achter werk wat gedaan kan en moet worden.
Ze ging naar Iran om een dorp wat getroffen was door een aardbeving wederop te bouwen. En daar leidde ze de missie. En je zag dat ze een sterk gevoel van rechtvaardigheid, denk ik, combineerde met je verzetten. En het motto dwars door alle weerstand heen, dat is eigenlijk al heel vroeg van toepassing geweest op haarzelf.
Want activisme en engagement en confrontatie zijn niet bepaald eigenschappen die ik associeer met het Koningshuis. En hoe werd er in haar omgeving, in de omgeving van het Koningshuis, gereageerd op die eigenschappen van haar, op dat karakter?
Aanvankelijk terughoudend en kritisch. Bijvoorbeeld in de jaren dat ze een Europese werkgroep opzette, had ze te maken met minister Luns. Die was toen minister van Buitenlandse Zaken. En die wilde gewoon niet dat zij dat deed.
Maar je ziet dus eigenlijk een Beatrix die invloed wil uitoefenen, die ideeën heeft, activistisch is ook wel, maar dan vervolgens wordt teruggefloten.
Ja, en waar je dat het meeste ziet is in de Lockheed-affaire. Die begon ermee dat in het Huis van Afgevaardigden een hoogwaardigheidsbekleder uit Nederland ervan verdacht werd steekpenningen te hebben aangenomen van een vliegtuigfirma Lockheed, vliegtuigbouwer. En binnen een paar dagen was duidelijk dat dat prins Bernard was. In ieder geval viel zijn naam en moest er een onderzoek gestart worden naar of dat klopt.
Van zijn vakantieverblijf in Porto Ercole in Italië keerde prins Bernard terug naar Nederland op de dag waarop de regering haar verklaring zou afleggen over het rapport van de commissie van drie.
Want Bernard is haar vader en hij werd eigenlijk verdacht van corruptie. Of er waren vermoedens van corruptie.
Juist, ja. Hij had 1,1 miljoen aan steekpenningen aangenomen. Dat bleek al snel. Maar in januari 1976 werd dat onderzoek gedaan. En in april 1976 was het gewoon Koninginnedag, zoals het elk jaar was. Met een groot defilé op Paleis Soestdijk.
Prins Klaus zie ik daar, prinses Beatrix.
Waar de hele familie op het bordes stond.
De koningin en prins Bernhard gaan nu naar voren. Ook prinses Irene en prins Karel Hugo.
En dit jaar stond Beatrix daar naast haar vader met een 2 keer zo grote anjer op haar jurk.
Wat betekent dat?
Nou, Bernhard had als handelsmerk dat hij altijd een witte anjer op zijn revers had.
Ik dacht, prins Bernhard is ongetwijfeld even een jas halen, maar dat is niet gebeurd.
En Beatrix droeg die anjer als teken van solidariteit. Dus aanvankelijk stond ze achter hem. Het onderzoek werd in augustus gepresenteerd en daar bleek uit, met een hele omvloerste formulering, dat Bernhard steekpenningen had aangenomen.
Corrupt was?
Corrupt was, ja.
Samenvattend, komt de commissie tot het oordeel dat zijn koninklijke hoogheid zich toegankelijk heeft getoond voor onoorbare verlangens en aanbiedingen van de kant van Lockheed.
En bij het kabinet was dat een bom die insloeg. We hebben gesproken met Bram Stemerdink, die was toen staatssecretaris van Defensie.
Eigenlijk, als ik zeg iedereen, durf ik aan mijn hand niet voor in de vuur te steken. 80% van de ministers en staatssecretarissen vond dat er vervolg moest worden.
En dat er dus echt ferme maatregelen moesten worden genomen om hem aan te pakken. En dit was ook nog een man die een voorbeeldfunctie in Nederland had.
Dus gebeurde dat?
Nee, hij is niet vervolgd. Juliana had haar functie aangeboden. Die zei, als mijn man wordt vervolgd en in de gevangenis komt, dan treed ik af. En dat zou een grote koningscrisis ten gevolg kunnen hebben. Omdat er dan geen koningin was. En
dan zou ze opgevolgd moeten worden.
Dan zou ze opgevolgd moeten worden door Beatrix. Maar, en daar hebben wij de afgelopen maanden onderzoek naar gedaan, Beatrix heeft gedreigd niet aan te zullen treden als haar vader vervolgd zou worden.
Ze heeft gezegd, als hij vervolgd wordt, dan word ik geen koningin.
Dan word ik geen koningin en dan ja, zijn jullie je koningshuis kwijt.
En wat heeft dat dreigement teweeg gebracht?
Ze heeft eigenlijk heel duidelijk alleen maar die ene zin gezegd. En dat betekende dat het kiezen of delen was voor Joop den Uyl. En die heeft dit aan zijn kabinet voorgelegd. We moeten hier uitkomen, anders is dit een jarenlange koningscrisis.
De kwestie dat Beatrix niet wilde opvolgen, dat heeft de doorslag gegeven om Bernard niet te vervolgen. Niet dat koningin Juliana zou aftreden, want dat was logisch, haar echtgenoot.
Bram Stemerdink, die hield een dagboek bij, heeft ons daar ook uit laten lezen. En je kon heel duidelijk zien hoe de spanning steeg in dat kabinet op het moment ook dat dit gezegd werd door Beatrix.
Het zou geëvolueerd zijn tot een kwestie over de monarchie.
Daarnaast hebben we Marcel van Dam gesproken. Hij was staatssecretaris van Volkshuisvesting. Hij had een hele goede band met Joop den Uyl.
Ik begreep wat ik bedoelde en ik begreep ook wat daarvan de consequenties zouden zijn. Dat de politiek jarenlang onder de figuur zou staan van zo'n soort koningsvesting. Zoiets wat ze in België hebben gehad. Hè? En dat zou voor het land niet goed zijn, nee.
En ik sprak Dries van Acht, die bevestigde dat dit gebeurd was. Hij was destijds minister van Justitie in het kabinet Den Uyl. En hij vertelde toch ook wel over de sfeer die daar toen hing.
Het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk dat na aftreden van haar moeder om deze reden zij weer oorlijk en onbezorgd de troon zou kunnen bestijgen.
Mensen waren gechoqueerd door wat er gebeurd was. En dat was zowel in het kabinet als bij Beatrix zelf. Die was compleet ontdaan van wat er gebeurd was met haar vader.
Een compleet emotionele reactie dat zij niet kon functioneren met een vader in het kader van het koningshuis die dat gedaan had of zo veroordeeld zou worden.
Dus Bernard is niet vervolgd, ondanks dat aanvankelijk 80% van het kabinet zei dat moet gebeuren.
Ja.
Dat is op een bepaalde manier toch chantage. Nederland is een rechtsstaat. En eigenlijk heeft zij hier haar positie als toekomstig koningin gebruikt om de rechtsgang te beïnvloeden.
Dit is een vraag die ik ook gesteld heb. En ik denk inderdaad dat het een vorm van chantage is. Dat je dat doet. Je zet in ieder geval een kabinet onder druk. En je laat duidelijk zien van, ik heb één ding te bepalen. Ik heb niet veel macht en invloed, maar één ding kan ik wel beïnvloeden. En dat is of ik aantreed of niet.
Eigenlijk het ultieme machtsmiddel van een koningin of een toekomstige koningin.
Zeker. En om het chantage te noemen, daarmee trek je het een beetje in een vuilere hoek. Ik zie het meer inderdaad als machtsbeïnvloeding of inzet van je eigen functie.
Maar wel met als eindresultaat dat iemand crimineel gedrag vertoont, maar niet vervolgd wordt.
Ja, dat is ja, de grote deceptie geweest van de Lockheed-affaire. En het feit dat prins Bernard weliswaar wat heeft moeten inleveren, zijn uniform, functies, dat is een doekje voor het bloeden, maar hij is natuurlijk niet bestraft. En dat had wel moeten gebeuren.
Want daarmee is dus een crisis in de monarchie afgewend, maar ze hebben zich dus wel vatbaar getoond voor dit dreigement.
Ze zijn zeker vatbaar ervoor geweest en ze hebben een, denk ik, rationele afweging gemaakt. Als Beatrix niet aantreedt, dan hebben we een crisis in de monarchie. En we hebben ook geen republiek. We willen eigenlijk ook geen republiek, want dit model functioneert wel in Nederland. We kiezen voor een fluwelen oplossing.
Maar als zij dus hadden gezegd op dat moment van dit pikken wij niet, wij gaan wel vervolgen, dan had het zomaar gekund dat Nederland op dit moment geen monarchie meer was geweest.
Dan was Beatrix op 30 april 1980 niet aangetreden.
Maar dat is nogal een begin van een koningschap. Meteen dit machtsmiddel te hebben gebruikt.
Zeker, ja. Het is het begin van een sterk aangezet koningschap. Het is een, je zegt ermee, we doen de dingen op mijn manier. En,
of anders.
Ja, of anders doe ik het niet. Ik ben een factor om rekening mee te houden. En dat heeft haar koningschap inderdaad heel erg bepaald.
Heb jij Beatrix zelf kunnen spreken over hoe zij terugkijkt naar dit moment? Eigenlijk deze verborgen tweesprong in de geschiedenis, waar eigenlijk de hele geschiedenis van Nederland heel anders had kunnen lopen. En die keuze die zij daarin maakte.
Ik heb er niet zelf gesproken. Wel hebben we geprobeerd haar te spreken. Wat me opvalt is dat ze afstand houdt. Ook niet tegenwerkt. Het is niet zo dat allerlei bronnen telefoontjes kregen van met haar moet je niet praten. Het is wel zo dat bronnen op hun hoede zijn. En dat hebben we ook wel gezien de afgelopen jaren. En ook voor de camera. Dat ze voorzichtig zijn in wat ze zeggen en wat niet.
I wonder what I may say and not say.
En dat ze ja, ook uitspreken van het is laveren, zijn hofdame.
Het is een beetje laveren. Ja, ik hou ook wel een beetje van het water.
En je ziet eigenlijk bij iedereen een zekere schroom die ze moeten overwinnen. Ja, en intussen vertellen ze een hoop.
En die angst, of nou ja, laten we het schroom noemen, is dat dan ook de reden dat het zo lang dus kan duren voordat zo'n geschiedenis aan het licht komt? Dat het zo lang verborgen is gebleven?
Er is al eerder over geschreven door Annette Bleig, die een biografie van Joop den Uyl schreef in 2008. En daar maakt ze al melding van het feit. En wij zijn dat verder gaan onderzoeken. En dat is eigenlijk voor ons een basis geweest om uit te zoeken wat we te weten zijn gekomen uiteindelijk.
Hoe dit precies in zijn werk is gegaan.
Ja, hoe het precies in zijn werk is gegaan.
Maar Jutta, dit is toch ergens ook wel heel erg frustrerend. Jullie onthullen zo'n verborgen, maar belangrijk moment in de Nederlandse geschiedenis. En wij gaan nooit horen hoe zij daarop terugkijkt. Hoe zij denkt over die beslissing.
Ja, dat is inderdaad het geheim van Drakenstein. Ze heeft nu geen behoefte aan aandacht meer. Dat heeft ze ook ons laten weten. Ze zit er dus niet op te wachten dat er een serie gemaakt wordt. Of dat er een boek geschreven wordt. Dat er onthullingen gedaan worden over momenten die belangrijk zijn geweest in de geschiedenis. Of die anders hadden kunnen lopen. Het zal dus moeten blijken uit stukken die later vrijkomen, wat zij daarover gedacht heeft en hoe, ja, hoe haar idee was voordat ze dit besluit nam. En hoe emotioneel dat bijvoorbeeld was. Want het was ook, het is ook een opwelling dat je denkt van ja, zeg, ik moet daar koningin worden. Mijn vader die heeft me een loer gedraaid. En hoe moet ik dat koningschap straks gaan doen? Ik heb er al geen zin in. En dan ook dit nog. Ik weet in ieder geval wel dat Beatrix er niet op zit te wachten om iets naar buiten te brengen de komende jaren.
Dus de kans is aanwezig dat we het eigenlijk nooit gaan weten wat haar bezield heeft destijds.
Dat kan. En het is inderdaad aan haar testament en de huidige koning of daar ooit iemand toegang krijgt die dat kan onthullen.
Dankjewel, Jutta. Morgen wordt de eerste aflevering uitgezonden van de documentaire serie De Zware Jas van Beatrix, die Jutta Goris maakte samen met Godfried van Run. Te zien op NPO 2 om 8:45. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. En we volgen de ontwikkelingen rond het coronavirus natuurlijk op de voet. Zoals gisteravond, toen premier Mark Rutte zich tot het land richtte in een zeldzame televisietoespraak. Ik bel met politiek redacteur Lemya Aharouai, die in Den Haag ziet hoe de democratie is komen stil te liggen. Hey Lemya, Rutte die sprak gisteren Nederland toe. En nou ja, ik keek dat hier op een bijna verlaten redactie. En zelfs daar voelde je, dit is wel echt een moment. Hoe is dat in Den Haag geland?
Ja, het was zeker een moment. Het was eigenlijk ook wel ongekend. Onze generatie, Thomas, heeft zoiets eigenlijk nog nooit meegemaakt. Hè, dat de premier ons direct aansprak. Er vielen mij een paar dingen op aan de speech van Rutte. Het was echt een pleidooi voor kennis en expertise. Hij plaatste dat duidelijk boven meningen. Hij appelleerde heel erg aan de gevoelens die mensen hebben. Hè. Hij toonde begrip dat er veel vragen zijn over mensen die willen weten of ze nog wel naar een bruiloft kunnen, of ze nog wel dat kinderfeestje, of dat veilig is voor hun kinderen. En wat mij heel erg opviel, is dat hij ons leidde door de scenario's die er op dit moment voor liggen voor het kabinet. Eigenlijk is hij ze allemaal langs gegaan en onderbouwt hij ook waarom ze hebben gekozen voor het scenario dat ze nu kiezen.
En hoe functioneert de politiek in Den Haag op dit moment tijdens deze uitbraak, als niemand eigenlijk bij elkaar kan komen?
Eigenlijk gaat niks meer door. Om je een beeld te geven, er stonden op de Kameragenda voor deze week in eerste instantie meer dan 18 overleggen. Nu is er dat nog maar één voor komende woensdag, het debat over het coronavirus. In het Kamergebouw zelf is alles leeg, de roltrappen zijn leeg, het café beneden is dicht, dus er vindt helemaal niks meer plaats. En om maar aan te tonen hoe uniek deze situatie is, vandaag gaat het wekelijkse vragenuur niet door. Dus dat is wanneer Kamerleden vragen stellen aan het kabinet en daar ook antwoord op krijgen. Nou ja, dat dat niet gebeurt, is, ja, dat komt eigenlijk niet voor.
Er is een hele grote pauzeknop ingedrukt voor alles wat niet corona is op dit moment.
Precies. En, de vraag aan het kabinet vanuit de Kamer is om een brief op te stellen met alle wetgeving die op dit moment niet kan stoppen, zodat ze daar alsnog een manier voor kunnen vinden om ermee door te gaan.
Dankjewel, Lemya.
Heel graag gedaan.